Namens de kerkraad gemeente doe ik u de volgende mededeling. Het gaat om de collecten. De eerste rondgang is bestemd voor het kerkrentmeesterlijk beheer. Een tweede rondgang voor luisterend dienen. Deze collecten worden besteed aan zowel de Israëlische als Palestijnse burgers. De nood is groot onder beide volken. We hoeven geen oordeel te geven over de situatie. Ik wil deze tweede collecte ook heel hartelijk aanbevelen. De kerkjes bij de uitgang zijn bestemd voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Tot zover de afkondiging namens uw kerkraad. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader, door Christus Jezus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij van Psalm 106. En daarvan vers 3, geef dat mijn oog het goed aanschouw, terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Alsmede ook vers 4, wij hebben God op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij, en onze vaderen tevens. Ik noem u 3 en 4 van Psalm 106. gaan u samen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof doen. En na het amen zingen van Psalm 99 vers 3. Looft met hart en stem, looft de kracht van hem die het recht bemint, in zijn rijks bewindt. 99 vers 3. Doen we nu met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van ons spreken in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Samen een zegen vragen. Heren, ongetwijfeld is dat vanmorgen gebeurd, dat er een zegen is gevraagd over de prediking van het evangelie en we willen dat ook aan de avond van deze dag doen. Maar allereerst onze verwondering uitspreken dat we in uw huis bij elkaar zijn. En dat er nog bediening van het woord, bediening der verzoening, in ons midden mag zijn. Wat is dat nog een voorrecht? Ja, dat u niet doet met ons, naar onze zonde, naar alles wat verkeerd is, naar onze ongerechtigheden, maar dat u het nog laat verkondigen bloed erover. Het bloed van het Lam Gods, dat waarvan staat geschreven dat het ons reinigt van alle zonden. En wij bidden van u, Heer, als we dadelijk zo uw woord gaan lezen. Wij bidden van u, open ons hart dan voor uw woord. En uw woord voor ons hart. Ja, schenk daartoe aan alle jongens en meisjes, alle mannen en vrouwen, maar ook aan uw dienaar, uw Heilige Geest. Want van uw Heilige Geest staat toch geschreven dat hij in al de waarheid leidt. De waarheid omtrent onszelf. Wie wij zijn. Want we hebben soms hele grote gedachten van onszelf. En soms hebben we het ook aardig, Heren, met onszelf getroffen. Maar als uw Heilige Geest ons laat zien wie wij zijn, dan blijft er niet zoveel van ons over. Dan kan het wel eens zijn dat we gaan belijden wat die dichter van Psalm 130 doet. Heer, als u de ongerechtigheden gadeslaat, als u daarnaar kijkt, dan kunnen wij voor u niet bestaan. Maar wat een wonder als er dan ook gepreekt gaat worden, bij u is vergeving. Met dit doel dat u gevreesd zal worden. Ja, met dit doel, Heren, dat in woord en in daad zal blijken dat dat leven met u en vanuit u zo'n best leven is. Ja, dan komt ook de heiligmaking naar voren. Waarvan u zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Wel, Heren, het mocht er vanavond allemaal zijn in de prediking, maar het mocht allemaal zijn ook in ons eigen leven, in ons persoonlijk leven. Want we gaan morgen allemaal weer aan de slag. En onze kinderen gaan naar school. En onze jongelui die gaan weer verder studeren. En Heren, voor zover we nog werken kunnen, gaan wij ook weer aan het werk. Maar dat het dan inderdaad ook gehoord en gezien zal worden waar wij vandaag zijn geweest. En nou zal het waar zijn, Heren, er is vanmorgen al gepreekt. En laat er ook daarvan een zegen in ons leven zijn gevallen, maar wil het ook vanavond geven. En hebben we niet zoveel nodig, als het maar van u is. En dan is het al goed, Heren, al is, zou het maar één zinnetje zijn. Maar waar we werkzaamheden mee krijgen en mee hebben voor de troon van uw genade. Zegen zo ons, als mede ook allen die met ons verbonden zijn via de kerkradio. O Heren, wij zijn hartelijk met hen verbonden. En ook voor hen zal er gepreekt worden. Wel, wilt u ze zegenen. Zodat ze ook anderen, al is het thuis, tot zegen mogen zijn. Maar ook allen die met ons verbonden zijn via internet. Heren, wij bidden van u. Wil ook die gedenken. En dat ook zij wat mogen meenemen van de preek, uw naam tot eer, tot verdieping van het geloof, of als ze nog van verre staan, dat ze nabij worden gebracht, om Jezus wil. In vergeving van onze zonden vragen wij dat u eerbiedig. Amen. Gemeente, de schriftlezing is Ezra 9. Ezra 9, en dat hoofdstuk gaan we dan nu eerst samen lezen. Daar staat bij mij boven, ik weet niet of dat bij u ook het geval is, maar Ezra's droefheid over de gemengde huwelijken. En dan lees ik het woord Gods als volgt: als nu deze dingen voleindigd waren, traden de vorsten tot mij, dat is Ezra, toe. En zeiden: het volk Israëls en de priesters en de levieten zijn niet afgezonderd van de volken deze landen naar hun gruwelen. Namelijk van de Kanaanieten, de Hetieten, de Ferizieten, de Jebusieten, de Ammonieten, de Moabieten, de Egyptenaren en de Amorieten. Want zij hebben van hun dochters genomen voor zichzelf en voor hun zonen, zodat zich vermengd heeft het heilig zaad met de volken deze landen. Ja, de hand der vorsten en overheden is de eerste geweest in deze overtreding. Als ik nu deze zaak hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel, en ik trok van het haar van mijn hoofd en van mijn baard uit, en zat verbaasd neer. Toen verzamelden zich tot mij allen die voor de woorden van de God Israëls beefden, om de overtreding der weggevoerden. Doch ik bleef verbaasd zitten tot aan het avondoffer. En omtrent het avondoffer stond ik op uit mijn bedruktheid, als ik nu mijn kleed en mijn mantel gescheurd had, en ik boog mij op mijn knieën, en breide mijn handen uit tot de Heere mijn God, en ik zei, mijn God, ik ben beschaamd en schaamrood om mijn aangezicht tot u op te heffen, mijn God, want onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven ons hoofd, en onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Van de dagen onze vaderen af zijn wij in grote schuld, tot op deze dag, en we zijn om onze ongerechtigheden overgegeven, wij, onze koningen en onze priesters, in de hand van de koningen der landen, in zwaard, in gevangenschap, en in roof, en in schaamte des aangezichts, gelijk het is te deze dagen, en nu is er, als een klein ogenblik, een genade geschied van de Heer onze God, om onze ontkoming over te laten, en ons een nagel te geven in zijn heilige plaats, om ons oog te verlichten, o onze God, en om onze weinig levens te geven in onze dienstbaarheid. Want wij zijn knechten, doch in onze dienstbaarheid heeft ons onze God niet verlaten, maar hij heeft weldadigheid tot ons geneigd, voor het aangezicht van de koningen van Perzië, dat hij ons een weinig levens gaf om het huis van onze God te verhogen, dat wil zeggen te herbouwen en de woestenijen daarvan op te richten en om ons een tuin te geven in Juda en in Jeruzalem. En nu, wat zullen wij zeggen, o onze God, na deze? Want wij hebben uw geboden verlaten, die gij geboden had, door de dienst van uw knechten, de profeten, zeggende, het land waar gij lieden binnenkomt, omdat de erven, is een vuil land, door de vuiligheid van de volken der landen, om hun gruwelen, waarmee zij dat vervuld hebben van het ene einde tot het andere einde, met hun onreinheid. Zo zult gij nu uw dochters niet geven aan hun zonen, en hun dochters niet nemen voor uw zonen, en zult hun vrede en hun best niet zoeken tot in eeuwigheid, omdat gij sterk wordt en het goede van het land eet en uw kinderen doet erven tot in eeuwigheid. En na alles wat over ons is gekomen, om onze boze werken en om onze grote schuld, omdat gij, o onze God, belet hebt dat wij ten onder zijn gegaan vanwege onze ongerechtigheid, en hebt ons een ontkoming gegeven als deze is, zullen we nu wederkeren om uw geboden te vernietigen en ons te verzwageren met de volken deze gruwelen? Zoudt gij niet tegen ons tornen tot verterens toe, dat er geen overblijfsel nog ontkoming zij? O Heere, God Israëls, gij zijt rechtvaardig, want wij zijn overgelaten ter ontkoming, zoals het is ten deze dagen zie. Wij zijn voor uw aangezicht in onze schuld, want er is niemand die voor uw aangezicht zou kunnen bestaan om zulks, dat wil zeggen om deze zaak. Gemeente, we gaan nu samen onze liefdegaven uitreiken in de dienst van de offeranden, hartelijk aanbevolen, ik heb ze u genoemd. En we zingen van Psalm 139 vers 1. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Vers 4. Waar zou ik uw geest ontvlien? Waar zou o Heer uw oog niet zien? En vers 14. Doorgrond men ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. 1, 4 en 14 van Psalm 139. Gemeente, na het amen op de verkondiging zingen wij zonder nadere aankondiging van het zesde vers van Psalm 103. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. 103 vers 6. Dan de tekst vindt u in Ezra 9, maar dan in het bijzonder als kerntekst het laatste gedeelte van vers 15. Zie, wij zijn voor uw aangezicht in onze schuld, want er is niemand die voor uw aangezicht zou kunnen bestaan om deze zaak. Er staat dus om zulks, maar ik vertaal het maar even, om deze zaak. Gemeente, 1 februari. Dat zal onze kinderen en jonge mensen niet zoveel zeggen. 1 februari 1953. Maar toen is ons land, althans voor een deel, door een nationale ramp getroffen. De grote delen van Zeeland, maar ook de Zuid-Hollandse eilanden. En of het hier gebeurd is, weet ik niet, maar ik zou het me kunnen indenken. Die kwamen onder water te staan. En toen zijn er heel veel jongens en meisjes, mannen en vrouwen verdronken. In die kolkende golven om het leven gekomen. Vanmiddag las ik nog weer eens bijna 2000. Maar wat ik wel weet, met name van familie die daar ook mee te maken hebben gehad, wel, die waren geëvacueerd naar hoger gelegen delen in ons land. En die mochten na een week of drie, sommigen zelfs na 6 weken pas, terugkeren naar hun dorp. Terugkeren naar hun omgeving. Terugkeren naar hun huis, voor zover daar nog wat van stond. En ik hoorde ze nog zeggen, weet je wat het eerste was dat wij zeiden? God zij dank, dat we weer thuis mogen komen. Oost, west, thuis, best. Kijk, ik denk dat we allemaal, en ook onze jonge mensen, wel kunnen begrijpen dat daar door die evacuees gehuild is van vreugde toen ze weer in hun eigen omgeving waren. Ook weer in hun eigen huis, althans voor zover dat nog stond. Want ja, wij voelen ons allemaal hier in Bovingshardingsveld thuis, in ons huis, thuis, in je eigen bed, thuis, in je eigen keuken. Dan nu in het gedeelte dat we zo samen hebben gelezen, ontmoeten we ook een man die thuis is gekomen. Maar let wel, jong en oud, niet als evacuee, maar als balling. Hij is een groot aantal jaren als balling in Babel geweest. En nu is hij dan weer thuis. En hij heeft van de Heere de opdracht gekregen om de tempel te herbouwen. Wie is deze man? Wel, niemand anders dan Ezra. De zoon van een priester. En dan zou je denken, wel Ezra, je zult wel blij zijn weer in je stad te zijn, in je eigen omgeving te wezen, weer door de straten van Jeruzalem te lopen. Wel, dat is Ezra ook, althans, aanvankelijk. Ja, ik durf gerust te zeggen en te stellen dat hij zijn vreugde niet op kan, nu hij weer in Jeruzalem is, door de heilige stad loopt. En toch duurt niet lang of die vreugde verandert. Ja, Hij wordt zelfs overmand, zoals dat heet, door grote droefheid. Wat is de oorzaak daarvan? Wel, Ezra constateert dat die teruggekeerde ballingen, die jongens en die mannen, zijn getrouwd met meisjes en vrouwen uit de heidenen, uit de Kanaanieten, zoals we hebben gelezen, de Ferizieten, de Moabieten, de Amorieten en zo nog een aantal. Dat wil zeggen, die jongens en die mannen, die zijn getrouwd met meisjes en vrouwen die de Heere niet kennen, die helemaal niet behoren tot de kinderen van het verbond. Ja, en Ezra komt er ook achter dat dat aantal gemengde huwelijken ontstellend groot is. En dan loopt hij daar door de straten, zo stel ik me voor. En dan vraagt hij zich af, hoe kan dat nou? Hoe is dat nou mogelijk? Dat kinderen van het verbond een relatie aangaan met de kinderen van de heidenen. Dat heeft de Heere toch expliciet, dat is uitdrukkelijk verboden. Nou, dat is ook zo. Ik heb daarvoor een bewijs uit de Heilige Schrift. Exodus 34. Daar hoor ik de Heere zeggen dat hij niet wil dat zijn volk zich zal vermengen met heidense mannen of met heidense vrouwen. Hij stond dat niet toe. Alleen, teruggekeerd uit de ballingschap, hebben velen zich aan dat gebod van God niet gehouden. Ja, ze hebben zich onttrokken aan dat bevel. En dat zelfs expres. Maar goed, er zijn er misschien onder ons die de Bijbel heel goed kennen. En die zeggen, nou dominee, ik vind dat toch niet vreemd. Dat zij zich aan dat gebod van God hebben onttrokken. Want ja, die mannen en die jongens die terugkeerden uit ballingschap, die waren in minderheid. En ze wilden graag trouwen. Dus wat doen ze? Wel, ze kijken naar die heidense vrouwen en die heidense meisjes. Ja, bij gebrek aan beter gaan zij een relatie daarmee aan. En u weet ook wel, dominee, nood breekt wetten. Ja, dat zal waar zijn. En ik begrijp het ook wel enigszins. En ik versta het ook wel enigszins. Maar ik praat het niet goed. Want de Heere wil het niet. Het gebod van God is door die jongens en die mannen die besneden zijn, dus die tot het volk van het verbond behoorden, verbroken. Ja, nadrukkelijk hebben zij het gebod Gods overtreden. En de Heere wil dat niet. De Heere wil het voor geen prijs dat zijn volk zich vermengt met de heiden. En Israël weet dat heel goed. Trouwens, hij weet ook het motief waarom de Heere dat niet wil. Want dan denkt Ezra een ogenblik aan Salomo. Nou, zelfs onze kinderen kennen koning Salomo wel. Een man die een geweldig grote wijsheid bezat. En een man van wie je ook leest dat hij de Heere vreesde. Maar wat deed hij nou tegen het eind van zijn leven? Wel, toen haalde hij uit het buitenland prinsessen. En daar trouwde hij mee. En dan lees je dat hij zelfs de afgoden van die prinsessen diende. Ja, dat hij zelfs zijn knieën voor die stomme afgoden boog. Trouwens, Ezra denkt ook aan Isabel, de vrouw van Agab, want zij is er de oorzaak van geweest dat die Baalcultus, dus de dienst aan Baal, die vruchtbaarheidsgod, in Israël werd ingevoerd. En u moet het maar eens lezen, zowel in het Oude als Nieuwe Testament. En ik zeg dat ook tegen onze jonge vrienden. Het is Israël nooit tot zegen geweest. als men zich verzwagerde met het heidendom. Anders gezegd, als mannen en jongens een relatie aangingen met heidense meisjes of vrouwen. En ik denk dat je in onze tijd daarvan ook wel het een en ander ziet, dat het soms helemaal niet tot zeven is. En nou spreek ik uit een bijna 40-jarige ervaring. Ik zie ze daar voor me zitten, op de catechisatie. Die jongens die nooit één kerkdienst misten. Die 's ochtends niet tegen moeder zeiden, we willen uitslapen. Nee, ze gingen mee naar de kerk. En 's avonds deden ze dat ook. Trouwens, ik zie ze nog voor me zitten, die meisjes, die zo intens meededen op de belijdeniscatechisatie. Die van die indringende vragen stelden. Ja, die veel wilden weten van de dienst van God, die zelfs toen ze belijdenis hadden afgelegd aan het heilig avondmaal ging. Echter, ze kwamen in aanraking met iemand, laat ik zeggen op hun werk, of bij hun studie, die van God en zijn dienst niks wilde weten. Die groot gebracht was, niet als een christen of christin, maar in een atheïstische omgeving. Ja, die een atheïstische cultuur kende. En dan zei vader of moeder wel eens tegen ze, zou je dat nou wel doen? Met hem of haar door het leven gaan? Zou je dat nou wel doen? Zo'n partner, misschien voor 40 jaar of voor 50 jaar als God je dat geeft. Maar dan zeiden ze tegen vader of moeder, ik wil hem of ik wil haar. En dan trouwden ze. En weet je wat je dan zag? Gelukkig niet altijd hoor. Maar ik heb het wel meer dan eens gezien dat men samen werd meegezogen door het ongeloof. Dat men helemaal werd ingepakt door de secularisatie. Dat men alleen maar leefde voor de pleziertjes en het genot van deze wereld. Ja, en om de lieve vrede deed men nergens meer aan. Zo is gegaan hoor in Putten waar ik gestaan heb. En in Barneveld. Ik doe het natuurlijk niet, maar ik zou de adressen die nagaande kunnen aanwijzen. Nogmaals, gebeurt niet altijd. Het zal ook hier in Bovenhardingsveld niet altijd gebeurd zijn. Het zal ook wel zijn voorgekomen dat een jongen die nergens aan deed met zijn meisje of zijn aanstaande vrouw meeging naar de kerk en soms het hele leven meeging. Maar wat ik zoals voorbeelden gaf, dat kwam ook voor. En dat was niet altijd een incident. Wat wil dat zeggen, een incident? Wel iets dat zo nu en dan voorkomt. Kijk gemeente, zo was het nu, maar zo was het ook in de dagen van Ezra. En wat vindt nou deze priesterszoon het ergste? Wel dit, dat de geestelijke leidslieden, en nou maak ik het even concreet, actueel, dat de dominees, de ouderlingen en de diakenen in die tijd daarin zijn voorgegaan. Wel, dan kan je toch niet verwachten dat als zij daarin voorgaan, het volk het anders zal doen, want we lezen niet voor niets in de schrift, zo de priesters, zo het volk. Er staat niet, zo het volk, zo de priesters, nee, zo de priesters, zo het volk. Nou, het gaat Ezra daarom bijzonder aan het hart. Als hij dat alles moet constateren. Waarom? Wel vanwege de dienst van de Heer. Want die staat onder druk. Die leidt daar schade van. En let wel, eer is teer. Ezra raakt helemaal van streek als hij ziet hoe de Heere wordt onteerd. Hij kan aanvankelijk geen woord uitbrengen. Hij is totaal verslagen. Ondersteboven daarvan. Ja, hij heeft grote droefheid om wat hij hoort en ziet. En dan merk je dat hij op een echt Oosterse wijze dat ook tot uiting brengt. Hij scheurt zijn kleding, dat wil zeggen zijn bovenkleding, trekt de haren uit zijn hoofd en zit daar maar stil op de grond neer, zonder een woord te spreken. Wellicht dat iemand denkt, maar Ezra, moet je je nou om dat alles zo druk maken? Want kijk eens naar die tempel. Je hebt toch opdracht om die te herbouwen? En kijk eens naar dat puin daar in Jeruzalem. Dat moet toch allemaal opgeruimd worden? Het moet toch weer een beetje geordende stad, een geordende samenleving worden? Er zijn toch wel belangrijke zaken? Wel, op dat moment zijn ze er voor Ezra niet. Hij weet, hiermee staat de eer van de Heere. Hiermee staat de dienst van de Heere op het spel. En daarom gaat het hem aan het hart. Wat denkt u, zou dat ook vandaag ons niet aan het hart moeten gaan? Ik denk van wel. Met wel het heilig zaad in Jeruzalem heeft zich vermengd met de volken der heiden. De kerk is er samengegaan met de wereld. Maar is dan de omstandigheid, de situatie waarin wij in 2009 verkeren anders? Ja, is die niet dezelfde? Of zien we dat niet meer? Zijn we al zo verblind geraakt dat we niet meer zien hoe de grenzen tussen kerk en gemeente, kerk en wereld, ja, hoe daar de verschillen tussen kerk en gezinnen levensgroot aan de orde zijn. En hoe daar de grenzen tussen kerk en wereld, gemeente en wereld, niet alleen worden weggevaagd, nee, zelfs totaal verdwijnen. Want bij wegvagen dan zie je nog iets. Maar als ze totaal verdwijnen, zie je niks meer. We zien het voor ogen, gemeente. En soms wordt het ook van kerkelijke zijde goed gesproken. Dan wordt er gezegd, nou, die gemeente van Bovenhardingsveld, die kerk daar, die is er toch voor de wereld? Laat ik er dit van zeggen als eerste. De kerk is er niet voor de wereld. De gemeente is er niet voor de wereld. Althans, niet allereerst. De gemeente is er allereerst voor God. Ja, de gemeente is er allereerst dat ze tot eer van zijn naam zal leven. En dat ze dadelijk volmaakt zal zingen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. De kerk is er voor God. Hebben we dan geen taak in de wereld? Zeker. U gaat toch zeker morgen weer hard aan het werk. En jonge mensen. Jullie aan de studie. En kinderen onder ons. Jullie naar de basisschool. Jazeker, we hebben wel een taak in de wereld. Maar de bedoeling is niet dat wij daardoor opgaan in de wereld. Er is een heel oud gezegd en ik denk, nou, dat de meesten onder ons die toch wel kennen, wel van de wereld, maar niet in de wereld. Kijk, gemeente, het komt ook wel voor, en goed, in die dingen moet ik ook eerlijk zijn, dat wij als kerkgangers wijzen naar anderen. Heel concreet, wijzen naar de overheid. En dat we zeggen, die overheid die tolereert maar alles. Het lijkt wel alsof alles ermee door kan vandaag aan de dag. Op te maken namelijk uit de wetgeving. Maar vergeet het niet. Ik ga nou een voorbeeld geven waarvan onze kinderen wel zien wat het inhoudt. Kijk, als we met één vinger naar de overheid of naar wie dan ook wijzen, dan doen we dat met drie naar onszelf toe. Nogmaals, het zal waar zijn, we zitten op zondag in de kerk. En ik ben blij dat u er bent. En ook dat er jonge mensen zijn. En dat u gekomen bent voor de prediking van het woord. Maar het zal niet zo lang meer duren, dan volgt op de zondag de maandag. Dinsdag, woensdag, wel alle andere dagen van de week. En ik zei daar straks al, dan gaan we aan de slag. En dat is goed. U, ook behorend tot de Bijbelbelt, staat bekend als een hardwerkend volkje. Ja, dan gaan onze kinderen weer naar hun school en onze jonge vrienden gaan studeren. Het zij bij het voortgezet onderwijs of op de universiteit. En nogmaals, ik zeg daar niks geen kwaad van. Want het valt niet mee als je niks meer kan doen. En omdat je fysiek, lichamelijk, niks meer kan doen. En toch zeg ik, doen wij nou ons werk anders dan iemand die zegt, ik ben atheïst? Doen wij ook onze studie anders dan iemand die zegt, ik wil met God en zijn dienst niks te maken hebben? Of behoren wij ook tot de mensen van wie men zegt, het zijn leden van de graaicultuur? Hebben, houden, halen. Gemeente, ik denk dat daar in ons aller leven dingen zijn, ook in mijn leven hoor, die eerder niet werden gedaan en die we nu heel gewoon vinden. Ik denk onder meer aan de zondagsrust en zondagsheiliging. Heel concreet. U bent er gelukkig allemaal. Maar 40 jaar geleden was het heel gewoon dat men ook de avonddienst bezocht. Terwijl nu heel velen zeggen, kijk, tot 12 uur mag de Heere op me rekenen. Op zijn dienst rekenen. Maar daarna, zondagsmiddags en 's avonds, dan zoeken we het zelf wel uit. Hoe is het ook met de besteding van ons geld? Zowel in dit geval voor de Joden als voor de Palestijnen. Heel concreet, die collecte die hier wordt gehouden voor luisterend dienen. Houden we het toch niet het meest in onze eigen zak? In onze eigen portemonnee? En trouwens ook de besteding van de vrije tijd? Tjonge, dat was wat, zeg, 40 jaar geleden, toen daar die vrije zaterdag kwam. Iedereen was er tegen, althans christelijk Nederlands, orthodox Nederland, reformatorisch Nederland. Maar is men er zoveel beter van geworden, wat de besteding van die vrije dag betreft? Staat God en zijn dienst centraal? God en zijn dienst in het middelpunt op de zaterdag? Hoe moeilijk is het soms om vrijwilligers en vrijwilligsters te krijgen voor de dienst van God. En dan in evangelisatiewerk of jeugdwerk of wat dan ook. En dan weet ik wel, dan zijn de jongeren die tegen mij zeggen, dominee, wat geeft dat nou? En wat schuilt daar nou voor kwaad in? Wil ik wel met dit alles zeggen dat wij persoonlijk maar niet moeten neerzien op anderen die een gans andere levensstijl hebben. En die een loopje nemen met de inzettingen van God. Want let wel, de schuld van de overheid is ook onze schuld. Ja, de schuld van ons volk is ook onze schuld. We gaan niet zomaar vrij uit. Dat heeft Ezra haar fijn aangevoeld. En hij is er ontdaan van. En weet u wat mij nou opvalt? Dat is dat hij niet tekeer gaat. Tegen die mannen en die jongens die een relatie met een meisje of met een vrouw zijn aangegaan. Ja, zelfs gaat hij niet tekeer tegen die geestelijke overheid. Van wat zijn jullie toch voor een stelletje ezels. Ja, een stelletje domme mensen. Of welke grote zonde hebben jullie begaan. Niks daarvan. Ezra is medeschuldig. En daarom zit hij in diepe rouw een hele dag te neer. Zonder zich te bewegen, zit hij daar op de grond. Sprakeloos. Ja, er zijn ook geen woorden voor wat hij daar heeft geconstateerd. Pas tegen het avondoffer, let wel, dat is 3:00, staat hij op. Op dat moment, jongens en meisjes, wordt er een lam geslacht. En dat wordt trouwens ook geofferd. Waarom? Wel, de zonden van die dag moeten worden verzoend. En dat wordt op deze wijze dan gedaan. Zo heeft de Heer het bepaald. En let wel, op dat avondoffer heeft Ezra gewacht. Want hij weet, de zonden moeten worden verzoend. Er moet een offer worden gebracht, zodat God weer goed op ons is. En nu dat offer wordt gebracht, nu kan hij ook schuld belijden, zijn zonde belijden. Ziet, zo hoor ik Ezra zeggen, wij zijn voor uw aangezicht in onze schuld. Valt het u ook op, en jonge mensen, ook jullie, dat er staat geschreven, wij. Iemand denkt, maar dat kan toch niet? Want ja, Ezra die heeft toch geen heidense vrouw genomen, daar is hij toch niet mee getrouwd, hij is toch niet schuldig? Nee, dat zal waar zijn. En toch zegt hij, wij, gemeente, hij is solidair, zoals dat heet, in de schuld. Ja, hij mijnt daar de zonde van zijn volk als zijn zonde. Bij hem leeft op dat moment wat we samen aan het begin hebben gezongen, we hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan, ja, wij en onze vaderen tevens. Heren, het zijn onze ongerechtigheden, zo hoor ik Ezra zeggen. Ja, we staan in het krijt bij u. We zijn schuldig. Ik zei al, Ezra komt die schuld te eigenen. Je mag ook zeggen, te mijnen. Hoe is het? Weten wij daar min of meer ook van? Ja, ligt u wel eens op uw knieën. Het is helemaal niet vreemd, jonge mensen, als ook jullie op je knieën zouden liggen en dan tot een Heere zeggen, Heere, we hebben gedaan wat u verboden had en we hebben nagelaten wat u geboden had. Laat ik er direct bij zeggen, dat is een groot wonder. Dat is een groot wonder. Ik sta hier niet om een beetje zwaar te doen, in geen geval. Maar gemeente, als we iets gaan zien, heel concreet, van onze schuld, dan is dat niet uit ons opgekomen. Ook niet uit mij. Maar dan is dat een gave van de Heilige Geest. Ja, dan laat de Heilige Geest, jong en oud, mij de spiegel van Gods wet zien. En dan zie ik in die spiegel van die wet dat ik niet tegen één zonde, maar tegen al, niet tegen één gebod, maar tegen al de geboden Gods hebt gezondigd. Ja, het is de wet Gods die mij laat zien wat ik al citeerde in het gebed uit Psalm 130, u weet het wel. Heren, als u de ongerechtigheden gadeslaat, dat wil zeggen dus wat niet recht is voor God, als de Heren dat aanziet, als hij dat bekijkt, wel dan kunnen wij voor u niet bestaan. En dan kan ik me best voorstellen dat iemand denkt, maar heeft dat nou zoveel zin? Schuld belijden voor God. Heel concreet, wat jij en het volk misdaan hebt, is dat niet een beetje ziekelijk? Wordt de mens daar niet wanhopig van? Ja, zijn er dan misschien hier in Bovenhardingsveld geen mensen die zichzelf wat aandoen? Nou, u mag best weten. Ik ben in die bijna 40 jaar wel jongeren en ouderen tegengekomen die gingen bidden. O God, wees mij de zondaar genadig. Die gingen bidden. Heere, is er nog een weg om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Maar ik heb er nog nooit één ontmoet die in zo'n situatie wanhopig werd of zichzelf iets aandeed. Gemeente, als God een hand van genade aan u, aan jullie jonge mensen slaat, dan is dat altijd om u of jou naar zich toe te halen. En daarom, ik zou zo zeggen, als je niet meer weet hoe het verder moet, omdat je daarop ziet tegen die berghoge schuld, roepen hoor, roepen. Zeg het maar, o God, wees mij de zondaar genadig. Ja, doe maar net als een Jacob die zo zei, ik laat u niet gaan. Ik laat u niet los. Tenzij dat u weer goed op mij bent. Tenzij dat gij mij zegent. Gemeente, iets dergelijks van dat schuldbelijden vind je bij Esra. Alleen hij raakt niet in paniek daardoor. Wordt ook niet wanhopig. Nee, hij vlucht ermee tot een Heer. Hij komt ermee voor Gods aangezicht. En de Heere doorziet wat er in zijn hart leeft. Ja, de Heere doorziet dat hij solidair is in de schuld. Evenals later Daniel. En nogmaals, de Heere ziet alles. Om die reden heb ik ook Psalm 139 laten zingen. Waar zal ik uw geest ontvlien? Nergens. Al klom ik op tot hemelstrans. Ook daar zag u mij. Maar al daalde ik neer in de afgronden, daar zou u mij ook zien. De gemeente, als de Heere ons aanziet zonder Christus, dan ziet hij ons altijd aan als een goddeloos. Als een verloren mensenkind. Als een schuldig mensenkind. Maar weet u wat nou zo groot is? Voor Esra was daar het avondoffer. En voor ons is er ook een avondoffer. Het avondoffer bij uitstek, namelijk Jezus Christus. Jezus Christus, die als het avondoffer op Golgotha zichzelf heeft geofferd. Ja, hij was er offer en offeraar tegelijk. Jezus Christus heeft daar op Golgotha de last van de toren Gods tegen de zonde weggedragen. Hij heeft alle schuld vereffend door zijn bloedstorting. Hij heeft aan heel de geopenbaarde wil van God, dat is zijn wet, voldaan, niet afgeschaft, maar daaraan heeft hij voldaan, die vervuld. Ja, hij is zelfs verlaten geweest. Afgedaald in de krochten der Godverlatenheid. Want ik hoor hem zo zeggen. En het klassieke avondmaalsformulier heeft dat overgenomen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Met die doel dat ik nimmermeer nooit door God verlaten zal worden. Och, en dan denk ik weer aan moeder thuis. Dan, we zongen nog wel eens. Ja, als we thuis kwamen uit school, lagere school heette dat toen. En we zongen psalmen en u mag ook weten gezang. Liederen van Johan de Heer. Daar ruis langs de wolken. Een lieflijke naam. En ook, geen naam is er beter en zoeter voor het hart. En dan zeg ik het met name ook tegen onze jonge mensen. Jongens, dat is het beste moment in je leven. Het geweldigste moment. Als God je ogen richt. Ja, je geloofsogen op het Lam. Dat je mag zeggen, ik zal mijn hand op Jezus leggen. Amen. Op zijn offer zeggen. Kijk, het is de Geest die in al de waarheid leidt, die ons schenkt zelfkennis, godskennis en Christuskennis. Maar die Christuskennis, waardoor we met God verzoend worden, dat is zo groot. Ja, dan ben ik ook sprakeloos. Kijk, als ik een blik werp in mijn hart, mag u best weten, dan ben ik ook sprakeloos. Dan zeg ik, hoe kan dat nou zeg? Dat allemaal bij me wordt gevonden. Dat bij me leeft. Maar als ik nou zie op dat van bloed druipende Lam. Jezus Christus. Ja, dan ben ik ook sprakeloos. Zonder woorden. Dat Hij mijn Here, mijn Heiland wil zijn. Dat het waar is wat er staat geschreven. Dat de goddelozen worden gerechtvaardigd door het geloof. Om niet. Och. Misschien dat er vanavond naar de kerk zijn gekomen, die dachten, ja, zoals ik ben, zo zal het wel niet kunnen. Mijn schuld is te groot. Ik sta te zwaar in het krijt bij God. Mijn zonde te omvangrijk. Laat ik u het woord voor houden. Neem het mee. Met name u. Die geen kant meer uit kunt. Indien wij onze zonde beleiden, Hij is getrouw en rechtvaardig dat Hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Kijk, de Heere zegt bloed erover. Thuis zeg ik als vader wel eens tegen mijn jongens, zond. Erover. Maar de Heere zegt geen zand erover, bloed erover. Dat bloed waarvan geschreven staat dat het ons reinigt van alle zon. En nou zegt u, ja dominee, dat mag ik weten. Dat is een moment in mijn leven geweest, dat zal ik nooit vergeten. Dat ik me mocht laten zinken en zakken. Op het borgtochtelijk werk van Jezus Christus. Dat ik Hem mocht omhelzen. En dat ik het mocht zeggen, Heere Jezus, U bent mijn liefste. U bent mijn vriend. U draagt de banier boven 10.000. Dan zeg ik, geweldig. Ja, dat vergeet ik niet meer. Maar nou verder. Nou verder. Want ja, we moeten niet vergeten, op de rechtvaardiging volgt altijd direct de heiliging. Rechtvaardiging en heiliging is een tweeling. Maar goed, ik weet wel een tweeling, die worden achter elkaar geboren. En dan is toch één de oudste en de ander de jongste. En de tweede die uit het lichaam van moeder komt. Maar in dit geval is rechtvaardiging en heiliging een tweeling, maar in enen. En daarom, dat stuk van de heiliging, dat is zeker niet minder dan de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof. Ofschoon ik er wel bij zeg, de heiliging, dat denkt men soms wel eens, is niet los verkrijgbaar. Want wat houdt de heiliging nou in? Wat denkt u dat dat inhoudt? Wel, Augustinus hoor ik zeggen, ootmoed, ootmoed, en nog eens ootmoed. Of zoals die man in huizen, die weduwnaar, die iedere dag naar dat bordje keek wat zijn vrouw in de tijd geborduurd had en waarop stond, leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En dan ga ik het nog anders zeggen, weet je wat heiliging is? Dat is sterven. Al maar sterven aan jezelf. Al maar minder worden. Wat gebeurt er dan? Nou, dan krijg je je naaste zo lief. Maar weet je wat er nog meer gaat gebeuren? Je krijgt de Heer Jezus zo lief. Hij wordt zo heerlijk, zo begeerlijk, zo noodzakelijk. En nogmaals, je hoeft niet veel meer te leren hoor. Alleen maar wie je zelf bent. Ja, dat je nog altijd een zoeker bent van jezelf. Maar dat God niet wil dat je een zoeker bent van jezelf, maar een zoeker van Hem en een zoeker van de naaste. Maar ik verzeker u, gemeente, dan wordt Jezus Christus alles. Dan ga je het ook zeggen. Dan ga je het ook belijden. Met hart en mond. U kan ik niet missen. En dan zal het waar zijn dat u heus nog wel eens zal zeggen, zoals dat ook in mijn leven voorkomt, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van de zonde, van de schuld, van het lichaam deze doods? Maar er komt wat bij. En er komt wat achter deze tekst. Ik dank God door Jezus Christus die mij kracht geeft. Och, Kolbrugge, ik weet wel, soms kon die zich vreemd uitdrukken, maar die zei zo, tot aan het eind van ons leven blijft dit de bede, met name in de heiliging, o God, wees mij de zondaar genadig. Maar ik verzeker u, dan krijgen we ook onze naast op het oog. Als vader en moeder ook onze kinderen. En als opa's en oma's onze kleinkinderen. Ja, dan mogen ze het ook wel eens horen. Dat we het zingen thuis. Of waar dan ook, zo ver het west verwijderd is van het oosten. Zover heeft Hij om onze ziel te troosten van ons de schuld en zonde weggedaan. En dat om Hem die ons lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Daarom ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest van u aan tot in der eeuwen, eeuwen. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heren, wij zeggen uw naam, Ootmoeder, dank. Dat we elkaar weer eens hebben ontmoet. Dat is in het verleden wel meer geweest en dat was ook goed, maar het beste is toch de ontmoeting in en vanuit uw woord, zoals dat vanavond mocht zijn. Ja, Heer, wat is het groot dat u ons het woord nog hebt gelaten. Dat woord waarvan geschreven staat dat het een lamp is voor onze voeten, licht op ons pad. En dat ons wil onderwijzen wie wij zijn, wie gij zijt en wie u in Christus voor ons wilt zijn. Mocht het mocht allemaal wat aan de orde komen deze avond, maar wil gij het maar uitwerken. Want Heer, uw dienaar, die heeft met luide stem gesproken, maar ook dit blijft staan, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En Heer, laat de werkzaamheden van uw geest, vanuit uw woord, zo in ons alle leven gevonden worden, zodat er ook morgen wat van te horen en te zien zal zijn. Gedenk ons zo, Heer, ook als we morgen weer aan de slag hopen te gaan. Sterk onze handen, zegen onze vlijt. Zegen ook onze kinderen en jonge vrienden op hun scholen, voortgezet onderwijs of nog weer andere studie. Wil ze alles maar geven wat ze nodig hebben. Het valt niet altijd mee voor ze, met name in deze wereld, in deze samenleving, waarvan het wel lijkt alsof er vrijwel niemand meer naar u vraagt en naar u omziet. Ofschoon dat niet helemaal waar is, maar wij bidden van u, Heren, dat daar zoveel liefde in de harten van onze jongeren tot u en tot uw dienst worden gevonden, dat ze staande blijven. Ja, dat daar maar één begeerte is. Ik wil den Heren dienen. In zijn dienst staan, want zijn dienst is een liefdedienst. Heer, gedenk zo alle arbeid die ook vanuit de kerk mag uitgaan, door dominee Schuurman en zijn vrouw gedaan, maar niet minder door de ouderlingen, de diaken en kerkrentmeesters. Denken ook aan onze organisten, koster en alle die in het jeugdwerk zijn, ja, daarop betrokken zijn. Wij bidden van u dat er ook voldoende vrijwilligers zijn en vrijwilligsters om hier de dienst in deze gemeente te vervullen. Ik wil ook zijn, Heren, met de arbeid van de zending, wereldwijd, maar in het bijzonder ook in ons eigen land. Och, soms is er nog maar weinig verwachting, maar we bidden van u, Heren, dat wij onze arbeid, ook wat de zending en de inwendige zending betreft, getrouw zullen verrichten in het geloof van de belofte dat uw welbehagen door uw hand ook gelukkig en gelukkend zal voortgaan. Wij vragen van u, wil ook zijn, Heren, met het Midden-Oosten, wil nog vrede geven tussen Israël en de Palestijnen. Bestand is ook vandaag weer geschonden. Och, wij bidden van u, Heren, wat wij niet kunnen, die twee partijen bij elkaar brengen, ze in vrede doen samenleven, dat kunt gij wel, want u bent de Almachtige. O, wij bidden van u, Heren, werk gij dan uw goed werk, het werk van de vrede, en wil ook uw belofte aan Israël vervullen, als er zo staat geschreven, dat ook Israël de Messias zal leren kennen. En dat dan Joden en heidenchristenen zullen ingaan in uw heerlijk koninkrijk. Laat het daarom leven in ons alle hart, dat gebed voor Israël. Maar dan ook dat Maranatha. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastiglijk. Heren, we gaan weer naar huis. Brengen ieder van ons veilig thuis. En dat we ook vanavond nog zo mogen bezig zijn met uw dienst, die heerlijke dienst, ja, schenk dat tot eer van uw naam. Amen. Gemeente, we zingen al van Psalm 32, vers 3. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad. Gij naamt die gunstig weg. 32, vers 3. Gemeente, gaat als heen in vrede, verheft uw hart tot God en ontvang allen, en dat wil zeggen ook de kerkradioluisteraars, als mede die met ons verbonden waren via internet, de zegen Gods, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap van en met de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.
Give him a line. Give him a minute.